Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar de tijd van de dinosauriërs.
Ja, jij vindt het gemene beesten eigenlijk.
Ik vind het gewoon gemene beesten. Kijk naar ze.
Beesten zijn niet gemeen.
We zijn het eigenlijk nooit eens.
Maar T-Rex is toch veel sexier?
Nee, ik vind de kakkerlak net zo sexy als T-Rex. Ja, ik zie dat je daar moeite mee hebt.
Voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, luister naar DinoCast.
Dat is sowieso iets wat heel erg opvalt als je doorrekeningen in historisch perspectief bekijkt. Dat je eigenlijk ziet in Nederland dat alle partijen bij één verkiezing ongeveer hetzelfde kant op gaan. Dus bijvoorbeeld of allemaal gaan ze heel veel geld uitgeven of ze gaan allemaal heel erg bezuinigen. Maar er zitten dan wat nuanceverschillen in. Maar eigenlijk is er in die zin best wel, ik weet niet wat het goede woord is.
Consensus?
Consensus, ja. Zo iemand zei wel eens, misschien moet je het woord tunnelvisie gebruiken, maar oké, consensus klinkt beter. Een soort consensus van we gaan met z'n allen die kant op. Nou, dat zie je nu weer heel duidelijk terug. Dus alle partijen zeggen eigenlijk de overheid moet groter. En waar gaan we belasting vandaan halen? Nou, bij de bedrijven en bij de vermogenden. En ook de topinkomens wordt er nu ook vaak een hoger tarief gevraagd.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 172. En welkom ook Wimar Bolhuis. Met Wimar ga ik praten over de doorrekening van de verkiezingsprogramma's 2021 door het Centraal Planbureau. Wat is dat, zo'n doorrekening? En hoe belangrijk is die? Kun je er ook kritische kanttekeningen bij zetten? En voordat we aan ons gesprek beginnen, wil ik eerst nog even de nieuwe vrienden van de show welkom heten. Dat zijn de afgelopen dagen Willem, Adriaan, Patrick, Martin, Jan, John, Martine, Jeroen, Rinke, Silaar, Dick, Wieger, Ralf en Margriet. Dankjewel. Jullie maken met je donatie Betrouwbare Bronnen mede mogelijk. En wil jij ons ook steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb en het wijst zich dan verder vanzelf.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Mijn gast Wimar Bolhuis is econoom, bestuurskundige en sociaal psycholoog. Hij doseert aan de Universiteit Leiden en hij kent de Haagse binnenwereld op zijn duimpje. Zo werkte hij onder andere op het ministerie van Financiën, bij de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid. Hij was politiek assistent van staatssecretaris Jetta Kleinsma op sociale zaken tijdens het kabinet Rutte II. En hij werkte voor de SER. Hij heeft een column op de site van RTL Nieuws en hij maakt de podcast Studio Tegengif. Heel belangrijk, in 2017 schreef u een boek over de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's door het Centraal Planbureau, de rekenmeesters van de politiek. En gisteren presenteerde dat CPB dat pakket doorrekeningen. Keuzes in kaart. En dat deden ze samen overigens met het Planbureau voor de Leefomgeving onder leiding van Hans Momma's. Laten we even luisteren naar Pieter Hazekamp, directeur van dat Centraal Planbureau.
Dit is de tiende keer dat het CPB de doorrekening van de verkiezingsprogramma's presenteert. De eerste keer was in 1986... Dus we hebben inmiddels te maken met een 35-jarige traditie. En het zegt ook iets over de Nederlandse politiek. Dat politieke partijen bereid zijn om hun plannen te concretiseren en onafhankelijk te laten bekijken en vergelijken. En op die manier kan het politieke debat gaan over de gemaakte keuzes en niet over de vraag of de cijfers kloppen.
Klopt dit wat Hazekamp zegt?
Ja, over het algemeen wel. Dus de grote toegevoegde waarde van zo'n doorrekening, Centraal Planbureau, is dat je de verschillende keuzes in kaart ziet, hè, van de partijen. En dat je dus significante verschillen ziet. Dus ze kiezen koersen, dat zie je in de cijfers terug. En dat kan je onderling vergelijken. Is het zo dat er in al die cijfers, die waarmee je onderling vergelijkt, dat wat foutmarge zit, of dat is niet het goede woord, maar wat ruimte zit? Ja, dat zit er zeker. Maar je kan de keuzes zien, de richtingen. Dus Pieter Hazekamp, wat hij zegt, klopt zeker. Ja.
Ja, het is een heel dik boekwerk geworden. En zeker als je het Planbureau voor de Leefomgeving ook nog bijneemt. Het is echt een telefoon.
370 pagina's, zag ik. Ja, dat is wel veel. Ja.
En als je nou denkt, ik vind dat interessant, maar ik ga dat allemaal niet lezen, dan kun je ook op de website van het Centraal Planbureau en van het Planbureau voor de Leefomgeving kijken. Want die hebben ook een soort samenvattende sheets gemaakt. En dan kun je iets sneller met staafgrafieken zien welke partij bijvoorbeeld meer gaat uitgeven aan sociale zekerheid, welke partij minder. Hoe de economische groei bijvoorbeeld uitpakt bij de verschillende partijen. Al die onderdelen kun je daar heel snel vinden. Deze traditie van het Centraal Planbureau en iets korter van het Planbureau voor de Leefomgeving bestaat al 35 jaar. Gebeurt dit in andere landen ook?
Nee, dit is echt een uniek dat we dit in Nederland doen. Dus in 1986 kwamen de VVD, CDA en Partij van de Arbeid vrijwillig naar het Centraal Planbureau toe van: kunnen jullie voor de eerste keer ons verkiezingsprogramma doorrekenen? Dat was toen met het idee van we komen net uit een economische crisis. Gaat ons programma wel de werkgelegenheid en het economisch herstel opleveren wat we echt willen? Het was ook een tijd van rationalisering van beleid. En dat is zo'n Nederlandse traditie ontstaan die steeds verder is doorgegaan. Dus gisteren zijn er door 10 partijen is een doorgerekend programma gepresenteerd. Dus we zijn al van 3 naar 10 partijen gegaan. En in andere landen is die traditie er helemaal niet op die manier. Het is zo dat zelfs het CPB eigenlijk in die zin een exportproduct heeft met keuzes in kaart met deze publicatie. Dus er wordt ook daadwerkelijk in het buitenland worden presentaties gegeven. Ik heb zelf ook een keer aan de Belgen een presentatie moeten geven bijvoorbeeld. En je ziet dat wat er gebeurt is vooral sinds de vorige financiële crisis en ook de afgelopen jaren sinds de opkomst van wat populistische partijen, Brexit natuurlijk geweest is, Johnson, Trump, zie je wel internationaal ook een discussie ontstaan van moeten wij ook iets hebben als een onafhankelijke rekenmeester die programma's bekijkt, eigenlijk toetst of er geen fact-free politics plaatsvindt. Met het idee dus bij de financiële crisis, dat heeft ook te maken met regeringen en politieke partijen die te rooskleurige beelden vertelden. Dat bleek er toch een probleem te zijn met overheidsfinanciën. Dat is natuurlijk Griekenland zo'n goed voorbeeld. En dus de wat populistischere, grotere stromingen met het idee van er worden nu toch wel in ieder geval geen feiten verteld. En er is niemand die dat eigenlijk toetst. Dus je ziet nu bijvoorbeeld, België is een goed voorbeeld. In België is een aantal jaar terug is echt een wet aangenomen waarbij dus partijen die meedoen aan de verkiezingen zich laten doorrekenen door het Belgische Centraal Planbureau.
Was dat nadat u daar op bezoek was geweest?
Nee, de Belgen waren hier naar het Centraal Planbureau gekomen. Ja. En toen heb ik daar samen met CPB'ers een presentatie gegeven. Maar dat is inderdaad, ze waren zich aan het voorbereiden. Want het is misschien goed om te vertellen dat bij de Belgen zijn ze dus nu bezig met een Centraal Planbureau. Dus een publieke instelling, net zoals hier het CPB. Maar bijvoorbeeld in Engeland heb je een private instelling, het Institute for Fiscal Studies. Dat is privaat en doet het ook niet. Die rekent eigenlijk op eigen initiatief de programma's door van de Labour en de Conservatives. En dat is dus, zijn ze allemaal verschillende instituties. Maar wat heel belangrijk is dat om dat goed te doen en ook met betrouwbare uitkomsten te komen, ook zorgt dat je dus je reputatie goed is, moet je wel een ontwikkeling doormaken. Het CPB is gewoon, omdat ze al 35 jaar bezig zijn met doorrekenen, heel hoogwaardig. De berekeningen van het CPB, vooral de langetermijnberekening, dat kunnen de Belgen nog niet, bijvoorbeeld.
In België is het dus verplicht, als je aan de verkiezingen meedoet, om het te laten doorrekenen.
Die wet is aangenomen.
Gaan ze verder dan in Nederland?
Ja, dus Nederland is nog steeds vrijwillig. Blijkbaar omdat we het hier zo belangrijk vinden. En er zijn eigenlijk steeds meer partijen die meedoen. Dit is de eerste keer overigens, nu gisteren, dus dat er 10 partijen meededen. En de keer ervoor 11, dus er is eentje minder geworden met het doorrekening Centraal Planbureau. Maar in andere landen is het inderdaad Engeland, het Instituut voor Fiscal Studies, doet het uit eigen beweging. Dus vraagt in die zin ook geen goedkeuring van de partijen. Hè? Dus die gaat zelf met de programma's aan de haal en maakt daar een berekening. En inderdaad, in België doen ze een wettelijke verplichting. Dus ja, Nederland in die zin wel echt uniek. Maar ze kijken wel allemaal naar het Centraal Planbureau, naar hoe we het in Nederland doen.
Ja, we hoorden net Pieter Hazekamp zeggen, we hoeven het niet meer over de cijfertjes te hebben, maar over de keuzes die tot die cijfers leiden. Is dit ook belangrijk voor de kabinetsformatie? Want dan weet je al van de partijen die aan tafel gaan zitten hoe hun doorrekeningen zijn.
Ja, dus het is heel belangrijk. Hè? Dus ik heb in mijn proefschrift, wat na dat boek Rekenmeester van de Politiek kwam, heb ik bekeken van hoeveel partijen die aan de formatietafel kwamen te zitten, hadden eigenlijk een doorrekening van het Centraal Planbureau, van een verkiezingsprogramma. En vanaf 1986 waren dat 32 van de 33 partijen. Dus alleen de LPF in 2002 had geen doorgerekend verkiezingsprogramma.
Nee, die kwam ook plotseling omhoog vallen. Dus die hadden niet eens tijd gehad waarschijnlijk om er überhaupt goed over na te denken.
Nou, volgens mij, Pim Fortuyn wilde ook niet doorrekenen. Het was een hele bewuste keuze. Maar de snelheid waarin een partij opkomt en je moet ook intern in je partij financiële mensen hebben die dit willen doen en willen doorrekenen, is ook gewoon heel technisch. Dus klopt, een jonge partij heeft er altijd even wat, heeft over opstart issues. Maar je ziet toch wel dat als je in politiek Den Haag als een betrouwbare partij of een serieuze potentiële regeringspartij gezien wil worden, ja, dan moet je eigenlijk meedoen met de CPB-doorrekening. Dus dat zie je ook, dat steeds meer partijen die eigenlijk jong zijn, maar een stap verder willen zetten, ja, die gaan meedoen met de doorrekening.
Leidt dat doorrekeningen-idee er ook toe dat de verkiezingsprogramma's steeds dikker worden? Want heel veel programma's die op dit moment voor de kiezer liggen, die zijn richting de 200 pagina's. En ik denk dan, ja, dat moet misschien ook wel, anders kun je het niet doorrekenen.
Daar is niet zo heel veel relatie tussen. Wat je vooral ziet, dat is wel opvallend, dat laten we zeggen in de jaren 1986, 89 waren de financieel-economische bijlagen van de verkiezingsprogramma's waren vooral groter en dikker. Dus laten we zeggen 4-5 pagina's gemiddeld. En je ziet dat eigenlijk heel recent dat die financieel-economische bijlagen 1-2 pagina's zijn, dus kleiner zijn geworden. En dat er ook steeds minder heel duidelijk in staat, dit gaan we doen met de overheidsuitgaven en de belastingen en dit willen we qua economische groei of koopkracht. Dus het wordt wat globaler gehouden en pas daarna volgt dus de doorrekening van het verkiezingsprogramma. Dus het officieel vastgestelde verkiezingsprogramma, de tekst, zeg maar, dat is echt wat anders dan wat vervolgens later doorgerekend gaat worden door het Centraal Planbureau.
Nou kloppen de meeste partijen zich op de borst. Wij zijn een democratische partij. Er hebben bij ons honderden, zo niet duizenden mensen meegewerkt aan de totstandkoming van zo'n verkiezingsprogramma. Maar is het democratisch gevaar dan niet, als je dan ook nog naar het Centraal Planbureau moet, dat het dan toch weer bij een paar mensen in de top van de partij die toevallig heel veel van cijfertjes weten terechtkomt, en dat die dan toch nog soms best wel stevige ingrepen op basis van wat er al door dat partijcongres is goedgekeurd nog gaan doen?
Nou, wat je in ieder geval ziet is dat er, wat kan gebeuren, is dat er in het doorgerekende verkiezingsprogramma, dat daar verschillen optreden ten opzichte van het verkiezingsprogramma was goedgekeurd door het congres, door de leden. En aan de ene kant moet dat ook, want het echte verkiezingsprogramma is eigenlijk te globaal en te algemeen en ook niet specifiek genoeg van wat het precies wil om doorgerekend te worden. Dus het CPB heeft ook meer informatie nodig. Dat betekent ook dus dat er dingen heel concreet ineens kunnen worden in de doorrekening. Terwijl mensen dachten, hey, stond dat nou op die manier wel in het verkiezingsprogramma? Dat gebeurt wel eens. En wat je ziet is dat ook natuurlijk wel eens er geen dingen in een verkiezingsprogramma staan. dat er iets nieuws in de doorrekening moet om bepaalde budgettaire of economische doelstellingen te halen. En dan eens wordt het zichtbaar dat de partij dat wil. Dat zie je wel eens.
En misschien ook om te kunnen vergelijken met andere partijen, bijvoorbeeld in die staafdiagramma.
Ja, precies. Ja, dat is helemaal waar. En als laatste wat er wel is zou kunnen gebeuren, is dat partijen echt wat anders doen dan wat ze in hun verkiezingsprogramma hadden beloofd. Dat komt heel weinig voor, maar dan daar krijg ik wel eens discussie over. Dus in het verleden is er vaak, is er geregeld wel eens discussie geweest of partijen de verhoging van de AOW-leeftijd of een bepaalde bevriezing bijvoorbeeld van de hoogte van de AOW-uitkering, of ze dat wel in een verkiezingsprogramma hadden staan. Daar heb je voorbeelden bij.
Ja, het CDA is daar een keer enorm op onderuit gegaan. Dat was aan het einde van de drie kabinetten Lubbers, toen bij het CDA Elko Brinkman het van Lubbers overnam. En er werd een vraag gesteld op de persconferentie bij het verkiezingsprogramma over de AOW. En daar bleken ze toch aan te willen morrelen bij het CDA. En dat leverde toen zetelverlies op. Sterker nog, er kwamen toen een aantal oudere partijen voor het eerst in de Tweede Kamer.
Ja, precies. Dus dat is een duidelijk voorbeeld. Dat dus, omdat de AOW zo'n groot onderwerp is. Zowel budgetair, maar ook gewoon qua hoeveelheid kiezers. Doen partijen moeten er echt wel een keuze maken in een CPB-doorrekening. En inderdaad, CDA is een voorbeeld. Die doet eens een keer toch de uitkeringen bevroor. Maar eerder is dat ook wel eens gebeurd met 50+. Was de vorige verkiezingen een hele interessante. Daar is discussie over ontstaan. Maar je ziet het ook bij de SP heeft een keer gehad met het inkomensafhankelijk maken van de AOW-uitkering. Dat toch in het verkiezingsprogramma stond. Was maar ook de PvdA heeft dat een keer gehad, dat er in het doorgegeven verkiezingsprogramma kwam te staan dat toch de AOW-leeftijd werd verhoogd. Dus ja, de AOW is een heel goed voorbeeld. Dus wat ik ook zie in mijn proefschrift en boek is eigenlijk dat het niet zozeer lijkt dat je dus met een doorrekening heel veel stemmen kan gaan winnen, maar wel dat het een soort betrouwbaarheid geeft als je hem hebt. Dus je neerwaartse electorale risico's kan je verkleinen. Hè? Je geeft een soort betrouwbaarheid. Maar als jij dus wat we noemen een inconsistentie hebt. Dus de media komt erachter of de andere partijen komen erachter dat in jouw doorgerekend verkiezingsprogramma bij het CPB echt wat anders staat dan dat je had beloofd in de campagne vooraf of in je normale verkiezingsprogramma's. Ja, dan kan er wel echt een hele grote discussie komen met dus, ja, voorbeeld van Brinkman en 1994 CDA is een goede dat je echt naar beneden gaat in de peilingen, ja, en ook een probleem kan komen.
Er wordt ook een aantal maanden overlegd, hè, tussen partijen en het Centraal Planbureau.
Nou, omdat het dus zo een complexe berekening is, waaraan zoveel partijen meedoen en het ook zo gevoelig ligt wat er uitkomt, is er inderdaad een hele procedure afgesproken. Dus wat het CPB doet, die komt dan altijd met wat ze noemen een startnotitie. En die startnotitie van het CPB staat dan van, nou ja, dit zijn de voorwaarden waarmee je bij ons kan meedoen. Zo komt het werkproces eruit te zien. Dus iedereen krijgt een contactpersoon, elk bedrijf krijgt een contactpersoon bij het Centraal Planbureau. Op een bepaald moment moet je al je maatregelen ingeleverd hebben. Dan gaat het CPB er een keer naar kijken. Krijg je dat terug? Kan je in gesprek over de uitkomsten? En nou ja, even kort geslagen, klein geslagen. Aan het eind komt dan de definitieve doorrekening op tafel. En kan je ook nog zeggen als partij, wil ik hem publiceren of niet? Dus dat is misschien ook wel gewoon leuk om te weten. We hebben nu gezien dat 10 partijen hun verkiezingsprogramma hebben laten doorrekenen door het CPB, want dat is gepubliceerd. Maar het kan ook zomaar zijn dat het de 11, 12 of meer waren. Maar die hebben dan geen goedkeuring gegeven om te laten publiceren. Maar klopt, dus het CPB moet dan inderdaad kop met een proces aan werkafspraken, ook om het voor zichzelf gewoon werkbaar te houden. Hè? Dus voor het CPB is dit een hele belangrijke publicatie. Is ook voorwerp voor het regeerakkoord. Moet inhoudelijk goed zijn. Dus zij hebben daar ook gewoon, ze moeten daar werkafspraken voor maken met politieke partijen.
Ja, en daar werken ongeveer 80 mensen, geloof ik, bij het CPB die zich hiermee bezighouden.
Ja, zoiets, ja.
U had het net al over de LPF en Pim Fortuyn. Laten we even luisteren hoe hij dacht over die doorrekeningen waar zijn partij dus niet aan mee wilde doen. Hij is in debat hier met Ad Melkert van de Partij van de Arbeid. Het speelt zich allemaal af in 2002.
Kijk, alle politieke partijen hebben zich toch een beetje kwetsbaar gemaakt door te laten zien hoe hun plannen in hun onderlinge samenhang uiteindelijk Nederland sterk of zwakker maken, economisch, financieel. Dat is toch wel erg belangrijk dat mensen dat ook weten. Hij laat zijn kaart op dat punt niet zien. Dat maakt het erg moeilijk om dus te zeggen van ja, nu zie ik iets waar ik iets mee kan.
Meneer Fortuyn. Ja, twee punten. Ten eerste om die doorrekeningen. Nou, daar geef ik niet zoveel om. Dat is de een. Ja, nou, laat mij nou even uitdragen. Goed?
Ja.
De een is 0,1 groei, de ander 0,2% groei. Min 0,2 de GroenLinks bijvoorbeeld. Maar dat valt allemaal. Ik heb ook nog statistiek gedaan. Dat valt allemaal binnen de foutenmarge. Dus dat zegt me zo weinig.
Heeft Pim Fortuyn hier niet een klein beetje gelijk?
Nou ja, hij heeft gelijk dat natuurlijk veel meer belangrijk is dan financiën en economie. Dus je kan ook een programma hebben waar het niet gaat over financiën en economie. En dan is een doorgerekend verkiezingsprogramma in die zin minder van waarde.
Ja, hij noemt specifiek economische groei. Als we even vanuit zijn jaar 2002 naar nu 2021 gaan, dan zie ik bijvoorbeeld bij de VVD is de economische groei 1,9%. Bij het CDA 1,7%, D66 1,9%, GroenLinks 1,6%. PvdA 1,9. Het zijn inderdaad allemaal resultaten, Pim Fortuyn zou zeggen, binnen de foutenmarge.
Nee, want kijk, dit is een groei. Het CPB berekent een groeicijfer gemiddeld per jaar in de komende kabinetsperiode. Dus laten we zeggen dat je hebt 4 jaar wat een kabinet duurt. Het verschil tussen 1,7% groei en 1,9% groei is 0,2% groei. Als je dat 4 jaar achter elkaar dat verschil hebt, zit je richting 0,81% punt BBP. En dat is alweer snel ongeveer 8 miljard euro. Dus dat maakt echt wel uit voor je economie. Of je 8 miljard meer aan BBP hebt of niet. En daar hangt ook gewoon werkgelegenheid aan vast. En daar hangt inkomen aan vast. Hij heeft inhoudelijk heeft hij gelijk dat er foutmarges zijn in de cijfers. Maar de verschillen tussen partijen, ook al zijn ze klein, als je dat een hele kabinetsperiode met elkaar optelt, dan heeft het echt wel effecten voor mensen, voor de werkgelegenheid en voor de inkomens en koopkracht. Noem maar op.
Ja. Ja. Toch zijn er ook nog steeds mensen die zeggen, wij doen niet mee. Bijvoorbeeld Partij voor de Dieren doet niet mee. En een van de mensen die daar actief is Ewald Engelen. En die schreef onlangs in de Groene Amsterdammer: het zijn allemaal volkomen illusorische cijfers over wat er in 2045 uitkomt. Hij noemt een jaartal ver in de toekomst. Er worden natuurlijk ook onderdelen. Daar wordt verder gekeken dan de komende kabinetsperiode. En hij zegt ook nog: als de expert spreekt, zwijgt de demos. Hij vindt het dus eigenlijk helemaal niet democratisch wat er hier gebeurt.
Kijk, ze geven een schatting bijvoorbeeld van het jaar 2060. Dat doet het CPB. En overigens doen ze dat nu dan geen precieze cijfers meer. Maar je ziet dat het CPB dan nu bijvoorbeeld zegt, met dit programma zal de inkomensgelijkheid toenemen of afnemen in het jaar 2060. De werkgelegenheid zal toenemen of afnemen. Dus ze zijn al van de puntschattingen af. Ze zeggen van, het is een bepaalde marge. Maar je kan vooral, en dat is dus wat ook Hazekamp zei, je kan de keuzes vergelijken. Hè? Dus het is niet de precieze schatting van een cijfertje, het jaar 2060, maar wel van, er zijn verschillende keuzes van partijen die op de lange termijn invloed hebben. Ja, en daar kan je over praten. Wat doe je inderdaad met een AOW-leeftijd? Of wat doe je met de uitkeringen? Of wat doe je met de belastingen voor bedrijven? En op lange termijn geeft dat wel een koers aan.
Ja, is dit een beetje het beeld van de mammoettanker ooit gebruikt door minister van Kemenade van Onderwijs in het kabinet Den Uyl? Hij zei, als je met een mammoettanker 0, zoveel graden van koers verandert, dan kom je uiteindelijk heel ergens anders aan.
Ja, precies. Nou, dat is het voorbeeld net wat we hadden over die economische groeicijfers. 0,1 procentpunt economische groei is misschien in 1 jaar niet zoveel. Maar als je dat 100 jaar achter elkaar doet, maakt het heel veel uit. Zo gaat het ook met koopkrachtcijfers. Eerder heeft hier Wouter Koolmees in deze podcast gezegd van, de koopkrachtcijfers, daar kan ik niet zo heel veel mee.
Ja, laten we maar meteen even naar Wouter Koolmees luisteren.
De discussie verengt heel snel tot 0,1% voor die groep en 0,3% voor die groep. En dat is gewoon eigenlijk onzin. Dat is een voorspelling voor over heel 2021. Nu, we zijn in augustus. Dus bij een half jaar voor het jaar ingaat op 0,1 of 0,2% voorspellen, dat is gewoon echt kul. Dat klopt gewoon niet. En wat mij dan tegenvalt, is dat dan de politieke discussie dan over die 0,1 of 0,2 gaat. Terwijl het in de werkelijkheid er helemaal niet over gaat.
Nee.
Het is veel belangrijker of je je baan behoudt, of je promotie maakt, of je gaat samenwonen of gaat scheiden. Dat is veel grotere invloed op je koopkracht dan deze plaatjes.
Het lijkt wel bijna alsof hier postuum een soort kabinet Koolmees Fortuin aan het ontstaan is.
Ja, dat zou een bijzondere combinatie zijn. Ja, kijk, wat Wouter Koolmees zeggen, heb ik hartstikke gelijk. Hè? Dus klopt, het gaat er ineens over het ene koopkrachtplaatje en dan 1% of 0,1% punten. En dan die vergelijkingen. Alleen wat wel natuurlijk het geval is, dat als je op basis van deze koopkrachtplaatjes beleid maakt, die dat heel veel jaren achter elkaar, heeft dat wel degelijk effect op de inkomensverdeling. Dus er zijn bijvoorbeeld, in Nederland is de inkomensongelijkheid, als je naar internationaal onderzoek kijkt, relatief beperkt.
Omdat we er gewoon scherper op letten door die koopkrachtplaatjes.
Door koopkrachtplaatjes krijg je wel zo dat inderdaad bij de doorrekening van de verkiezingsprogramma's moeten partijen wel kijken naar inkomensverdelingen, want dat is een uitkomstmaat. Ook als een regering een begroting maakt, moet er naar gekeken worden. Straks bij het regeerakkoord zou er opnieuw gekeken worden naar de koopkrachtplaatjes. Ja, als je dat elk kabinet opnieuw doet en elke begroting opnieuw, en dat gaat decennia zo door, dan heeft dat ook effect op de inkomensverdeling. Ja,
die koopkrachtplaatjes zijn ook altijd het tere punt voor kabinetten. Hè? Want als kabinetten de begroting aan het begin van de zomer al gemaakt hebben, dan gaan de ministers altijd eventjes met vakantie. En dan gaat het Centraal Planbureau nog een soort definitieve berekening maken. Dan komen ze in augustus terug. En voordat ze dan de spullen voor Prinsjesdag klaar hebben, moeten die koopkrachtplaatjes nog altijd nog even wat worden bijgesteld.
Ja, dat klopt. Dat klopt. En dan zijn er natuurlijk, hè, dus dan krijg je vervolgens, en dat is terecht, discussies over oké, maar dan gaan we even toeslagen richten op deze koopkrachtplaatjes en belastingkortingen richten op deze koopkrachtplaatjes. Dat is natuurlijk allemaal waar. Het is ook waar dat het eigenlijk dat het belangrijkste voor die koopkrachtontwikkeling is inderdaad of je je baan bij de RIE behoudt, promotie maakt, wat gebeurt er in je huishouden. Maar toch op langere termijn doet dat wat. Bij Universiteit Leiden hebben collega's van mij, Kees Gouwswaard, Koen Caminada en Jim Been, hebben een aantal jaar terug een groot onderzoek gedaan naar wat is de herverdelende kracht van de Nederlandse overheid. En dan zie je dus dat via het sociale zekerheidsstelsel en het belastingstelsel dat in jaren 90 ongeveer 40% herverdelende kracht was. En nu, 2017, 49%. Dus de overheid is meer gaan herverdelen via sociale zekerheid en via belastingen in Nederland. Ja, dat is volgens mij ook gewoon een effect van altijd maar naar die koopkrachtplaatjes kijken. En dan is het volgens mij ook wel goed dat op lange termijn dat je daarnaar kijkt met elkaar.
Ja, is het dan ook zo dat als je ziet dat 49% van al het geld in Nederland al wordt herverdeeld door de overheid, dat het dan misschien wel een beetje overbodig is als politieke partijen de laatste tijd heel erg zeggen van we willen weer een sterkere overheid? Want die is er al.
Ja, dat hangt er af wat je natuurlijk met een sterke overheid, bedoelt. Hè? Dus een sterke overheid kan inkomensverlener zijn, maar kan ook een marktmeester zijn. Kan ook iemand zijn die in de zorgen optreedt. Dus een sterke overheid is een beetje multi-interpretabel. Maar je had bijvoorbeeld de vraag kunnen stellen van in Nederland is een grote vermogensongelijkheid. Ja, als wij na elk jaar plaatjes hadden voor de, niet koopkrachtplaatjes voor inkomen, maar koopkrachtplaatjes voor vermogensongelijkheid. En elk jaar werd daar door de regering naar gekeken. En elke vier jaar deed het Centraal Planbureau een doorrekening van vermogensongelijkheid. Ja, dan had dat misschien op langere termijn ook uitgemaakt voor de politieke beslissingen.
Ja.
Om de vermogensongelijkheid terug te dringen of te vergroten. Omdat je er rekening mee.
Want het ook deze week focuste het Centraal Planbureau weer heel erg op de inkomensongelijkheid.
Ja.
Daar is ook een model voor gemaakt, wat bij de vorige kabinetsformatie voor het eerst ook echt gebruikt is. Dat heet de Gini-coëfficiënt.
Ja.
Maar de vermogens in Nederland, die dus, waar dus grote verschillen zijn, dat weten we wel. Daar wordt dus niet aan detail naar gekeken.
Nee, niet in die zin. Nee. Dus wat ik bijvoorbeeld in mijn proefschrift kwam ik erachter dat bij het regeerakkoord zie je eigenlijk dat dat de coalitiepartijen eigenlijk meer herverdelen nog op die inkomensplaatjes, op die koopkrachtplaatjes. Dus de hoogste inkomens krijgen er minder bij dan beloofd, moeten meer inleveren dan beloofd. Juist de laagste inkomens, bijstandsrechten, die krijgen juist meer dan de partijen hadden beloofd in de verkiezingsprogramma's. Dus je ziet juist dat inderdaad partijen, als ze met de formatie bezig zijn en een regeerakkoord maken, dat ze dus heel erg letten op, doen we aan herverdeling? Zorgen we dat de inkomensverdeling gelijkmatiger wordt? En dat komt echt omdat je er een rekensom van maakt.
Ja, en dat staat eigenlijk los van de samenstelling van die kabinetten.
Ja, het staat los van de samenstelling van de kabinetten. Ik vind in mijn onderzoek dat als je kijkt vanaf het eerste moment dat de koopkrachtplaatjes komen, en je gaat dat jaren vergelijken, je kijkt wat beloofde partijen in het doorgerekende verkiezingsprogramma's. En je telt dat op. En je kijkt vervolgens wat gebeurt er in het regeerakkoord later door die partijen die hebben onderhandeld. Dan doen ze nog meer aan herverdeling dan dat ze beloofd hadden in individuele programma's. Nou ja, dat is ook volgens mij een positief effect dan als je voor herverdeling bent hoor, van de koopkrachtplaatjes. Politici moeten naar kijken en moeten er beslissingen over nemen. En het ook het openbaar willen verdedigen daarna. Hè. Dat is natuurlijk ook het voordeel van Het goede van deze doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's. Elke partij die meedoet, wil zijn programma in het openbaar doorgerekend laten zien. Met dus ook alle zwakke punten.
Ja, daar was overigens nu maandag iets merkwaardigs. Want na de persconferentie van die twee planbureaus konden de partijen ook in Nieuwsport een reactie geven en vragen beantwoorden. En de VVD en het CDA, toch twee grote regeringspartijen, die waren er niet, dus die gaan dan waarschijnlijk ja, op een andere manier, misschien via filmpjes of zo, dat doen. Maar ze waren er in ieder geval op dat moment niet voor de journalisten.
Nee, maar ja, dat is een keuze die partijen maken. Dat mag, hè? Dus je mag bepalen om wel of niet je programma door te rekenen, om goedkeuring te geven om te publiceren. En ook of je er wel of geen toelichting op wil geven. Dat is gewoon een keuze.
We hadden het net over partijen die wel of niet mee willen doen. 50PLUS, die deed de vorige keer in 2017 niet mee. En toen kwam Henk Krol, die die toen die partij nog leidde, die kwam ook meteen in problemen over eigenlijk het hart van waar die partij 50PLUS voor staat. Namelijk hoe je met de ouderen en de AOW en de pensioenen omgaat. Laten we even luisteren.
Uw AOW-plannen, of in ieder geval de plannen waar u om gevraagd hebt, die zijn er nu. En daar staat toch voorwaar in dat de AOW niet meer meestijgt met de welvaart. Wat zielig voor al die ouderen.
U heeft het niet goed gelezen.
Nee, ik heb het heel goed gelezen.
Nee, u heeft het heel slecht gelezen. Ik ga u ook uitleggen waarom u het slecht gelezen heeft. Al 30 jaar gebeurt dat niet. Al 30 jaar is er geen welvaartsvaste ontwikkeling van de AOW, maar volgt de AOW alleen de cao-lonen. Dat is al schandalig, maar dat kan dus wel.
Wat heeft u eigenlijk liever, een AOW op 65 of een waardevaste AOW?
Met die vraag zijn wij nog helemaal niet bezig geweest.
Nou, wat 50PLUS nu laat zien, dat is op drijfstand gebaseerd. Uiteindelijk betalen mensen dus via een lagere AOW het eerdere ingaan ervan. Ja, dat vind ik volksvlakkerij.
Nee, de AOW is al veel te laag. Dus als jij bij de ouderen met een AOW met een heel klein pensioentje, die komen nauwelijks al rond. Ik vind het ook eigenlijk onbegrijpelijk dat een 50PLUS partij dan zegt dat de AOW kan de komende jaren nog verder naar beneden.
Ja, dat waren Buma toen van het CDA en Roemer toen de leider van de SP, die meteen alles wat Krol daar zei met de grond gelijk maakte. Hij kwam dus in grote problemen en 50PLUS organiseerde toen ook heel snel een persconferentie waarin ze met een nieuwe eigen berekening kwamen. Martin van Rooyen die deed dat. Die is ook ooit staatssecretaris van Financiën geweest in het kabinet Den Uyl. Dus die weet wel van cijfertjes. Maar dit kan dus ook gebeuren. Hè? Je doet niet mee en er wordt meteen getwijfeld aan je verkiezingsprogramma.
Ja, dat is wat ik net probeerde te zeggen. Dat op het moment je programma laten doorrekenen door het Centraal Planbureau is niet meteen dat je heel veel stemmen mee haalt, maar je zorgt wel dat je een bepaald bewijs van geloofwaardigheid hebt. Hè? Dus in dit geval ging het over de discussie, als je de AOW-leeftijd weer naar 65 zou zetten, hoeveel kost dat dan? Nou, het Centraal Planbureau zei dat kost ongeveer 10 tot 12 miljard euro per jaar, dus structureel. En daar moet je dekking voor vinden. En ze had dus een alternatieve studie vanuit Tilburg, van economen daar, die dus de discussie aanging met CPB. Volgens mij is de les daar, en Buma zei het goed, met drijfstand, dat ja, dat snel toch het gevoel begint te ontstaan als je aan het CPB niet meedoet, dat je financieel-economische berekeningen drijfstand zijn. Dus je zag inderdaad 2-3 dagen daarna bij 50PLUS heel snel een nieuwe persconferentie, waarin er twee dingen gebeurden, namelijk 1... 50PLUS nam dus de berekeningen van het CPB over met inderdaad het kost 12,8 miljard euro structureel om de AOW-leeftijd te verlagen. Dus dat is wel belangrijk. Dus de CPB-berekeningen werden in die zin ineens als waar aangenomen. Ook door 50PLUS werd overgenomen. En vervolgens dekte 50PLUS die 12,6 miljard ook met berekeningen, zoals je het ook bij de doorrekening van het CPB doet. Dus met berekeningen van het ministerie van Financiën en de Rekenkamer en eigenlijk alles wat het CPB ook zou doen. Dus ja, daarmee probeerde 50PLUS de geloofwaardigheid terug te krijgen. Dus nou, de reden, ja, 50PLUS doet nu mee dit jaar met de doorrekening van het CPB. Nou, ik denk dat dat zeker te maken heeft met tussen aanhalingstekens het trauma van 2017 bij Krol, Martin van Rooyen en Nagel. Ja, dat is gewoon geleerd.
Gerrit Salm, die kennen we tegenwoordig ook als informateur bij de vorige kabinetsformatie. Die was natuurlijk heel lang minister van Financiën, maar daarvoor was hij directeur van het Centraal Planbureau. En die zei in 1993, het CPB bepaalt het speelveld. Worden dan de verschillen tussen de opties voor beleid niet te klein?
Nou, wat vooral belangrijk is, is dat het Centraal Planbureau bijvoorbeeld aangeeft wat, en dat wordt misschien een beetje technisch, maar wat het basispad is. Dus het CPB maakt de raming voor de economie en de overheidsfinanciën voor de komende kabinetsperiode.
Op basis van het bestaande beleid?
Ja, op basis van het bestaande beleid en op basis van uitgangspunten hoe de economie zich zal ontwikkelen. Dus macro-economische modellen. En dat basispad, dat is wat alle partijen dus als moeten accepteren. Dus in die zin is dat speelveld. En de partijen die geven vooral aan hoe ze met hun verkiezingsprogramma eigenlijk willen afwijken van dat basispad. Dus ja, wil jij extra uitgaven doen? Wil je of minder uitgaven doen? Wil je belastingen verhogen of verlagen? Ja, dan krijg je een afwijking van dat basispad. En ja, dat zijn de verschillen waarbij op je partijen dus kan vergelijken. De partijen kunnen nog wel binnen die ruimtes, kunnen ze wel nog behoorlijk veel kiezen. Ook de spreiding nu bij de doorrekening dit jaar tussen de partijen is enorm. Ik bedoel, er gaat gewoon echt miljarden en miljarden euro's.
Bijvoorbeeld is GroenLinks, dat altijd heel veel belang hecht aan vergroening van de belastingen. Die verbouwen dus, zou je kunnen zeggen, heel veel binnen het stelsel. En dat kan dus gewoon, dat kun je doorrekenen.
Ja, precies. Dus en CPB wil er ook ver in gaan. Van hey, wat er mogelijk geacht wordt, dat wordt doorgerekend. Het Centraal Planbureau zegt dan wel, ja, hele grote stelselwijzigingen, die kunnen we niet opeens nog in deze paar maanden, want daar hebben we het altijd over, bij zo'n doorrekening nog helemaal goed gaan doorrekenen en beoordelen.
En die zijn trouwens ook niet meteen natuurlijk van kracht. Als een nieuw kabinet start, dan kan het nog jaren duren voordat zo'n nieuw stelsel er is.
Ja, zeker. Dus nou, dat wordt nu ook aangegeven bij heel veel partijen willen het belastingstelsel hervormen en het toeslagenstelsel hervormen. En eigenlijk wordt er aangegeven dat als je dat wil doen, dat de implementatie pas aan het einde van deze kabinetsperiode kan plaatsvinden. Dat duurt inderdaad even.
Ja. Nou hebben we op dit moment natuurlijk de coronacrisis. Ja. Je zou kunnen zeggen dat voor een groot deel staan de economieën in de wereld stil, of althans, ze pruttelen een beetje. Sommige bedrijven doen het heel goed. Ik noem maar Ahold. Maar andere die zijn gewoon, ja, die zijn gesloten op het moment. Kun je dan eigenlijk nog wel iets zeggen over hoe het de komende 4-5 jaar gaat?
Nou, de korte termijn is heel onzeker. Dus komende 2 jaar. Want wat gaat corona inderdaad doen? En wat voor effect heeft dat op de economie? Maar het is wel dat als de economie weer open zou gaan en er is een vaccin en er wordt wel verwacht dat richting het einde van de coronaperiode toch zeker wel het geval is. Hoop ik ook.
Misschien zelfs al aan het begin.
Ja, misschien zelfs al aan het begin. Er wordt toch wel verwacht dat die raming, een beetje meer structurele raming, einde van de coronaperiode, dat is behoorlijk zeker. En op langere termijn, dus de werkgelegenheid scores, de inkomensverdelingsscores, dus de Gini-coëfficiënt waar we het net over had. Dat zijn inderdaad marges, maar daar kan je ook een rekensom op loslaten. Dus het heeft zeker zin. En vooral trouwens, omdat het dus niet zozeer gaat om een berekening van wat doet de economie of wat doen de overheidsfinanciën in het algemeen tot 2025. Maar het belangrijkste wat het CPB doet, is bekijken hoe willen de partijen dus afwijken van dat basispad tot 2025. En die afwijkingen zijn toch wel redelijk beperkt. Hè? Het is een beleid waarmee je een paar honderd miljoen verschuift, of een paar miljard. Maar daar kan je wel een redelijk betrouwbare rekensom op loslaten. Dat is eigenlijk in die zin geen langetermijn raming of iets dergelijks. Dus dat is, nee. dat is eigenlijk is het, heel veel mensen die vinden dat lastig te begrijpen, maar het is vooral de raming van de economie. Dus dat basispad, de middellange termijn verkenning, daar zitten behoorlijk wat onzekerheden in. Maar de afwijkingen van het basispad, dus eigenlijk je verkiezingsprogramma, die berekeningen zijn eigenlijk wel redelijk zeker. En juist om die afwijkingen, daar gaat het om. Daar vergelijken
het gaat er
de partijen
dus om. De partijen, als ze hun spullen inleveren bij het Centraal Planbureau, dan zijn ze het eigenlijk al eens met de uitgangspunten van het planbureau, namelijk dat basispad. En op basis daarvan ga je dan per partij kijken. Hey, die partij die wil iets meer dat, de andere partij wil iets meer dat. Een andere partij wil een bepaald stelsel helemaal anders en dat heeft bepaalde effecten. En zo kun je er dan met elkaar over praten.
Ja, precies. En ik weet niet of partijen het helemaal eens zijn met het basisscenario, maar partijen die meedoen met de doorrekening zeggen inderdaad, wij accepteren het basispad. We accepteren de middellange termijn verkenning. En wij leveren dus in hoe we daarvan willen afwijken. Klopt.
Ja. Ja. Laten we eens kijken hoe het werkt als partijen hun verkiezingsprogramma's gaan opstellen en dus ook nog in het achterhoofd hebben, wij moeten straks dat laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. Er zijn natuurlijk een aantal, wat je kunnen noemen, heilige wensen. Bijvoorbeeld, zo'n beetje alle partijen die willen meer economische groei, minder werkloosheid, zuinige overheidsfinanciën en meer inkomensgelijkheid. Kan dat allemaal tegelijk?
Nee. Kijk, economen zeggen dan dat er afruilen zijn of uitruilen, laten we afruilen noemen, tussen verschillende economische doelen. Dus je kan niet alle doelen tegelijkertijd behalen. Dus een heel klassiek voorbeeld is inderdaad van op het moment dat je wil dat er op langere termijn meer economische groei of werkgelegenheid is, dan is bijvoorbeeld een hele bekende strategie is om te zorgen dat mensen eerder aan het werk willen gaan. Hoe kan je dat doen? Nou, onder andere door bijvoorbeeld te zeggen, het verschil tussen uitkering en loon moet groter worden. Want dan gaan mensen eerder zoeken om aan het werk te gaan. Dan kan je dus de uitkeringen zou je kunnen verlagen of je zou het lonen kunnen verhogen op een zekere inkomen. Als je dat doet.
Dit is ook waarom partijen als VVD en CDA vaak hebben gezegd, je moet uitkeringen en lonen moet je ontkoppelen.
Ja,
die moet je niet gelijk op laten gaan.
Dat is inderdaad zo. Dus als je zou ontkoppelen, dus je zegt van we bevriezen nu de uitkeringen, dan leidt dat ertoe dat er een prikkel ontstaat om te gaan werken. Want dan kan je meer inkomen vergaren. Op langere termijn leidt dat ertoe, als meer mensen willen gaan werken, tot een meer werkgelegenheid, meer economische groei. Maar tegelijkertijd leidt dat er ook toe dat de inkomensverschillen toenemen. Dus je kan op die manier niet tegelijkertijd en op lange termijn grote werkgelegenheid en economische groei en inkomensgelijkheid behalen. Want op het moment dat je zou zeggen, we gaan juist de uitkeringen allemaal verhogen en we doen niks met de lonen, dan wordt het minder aantrekkelijk om te werken. Dus aan de ene kant is het dan de inkomensgelijkheid neemt toe, maar juist de economische groei of de werkgelegenheid zal juist minder sterk stijgen. Want mensen willen zich niet aanbieden op de arbeidsmarkt.
Ja, ik had ooit eens een discussie hierover voor AT5 met Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid toen. Toen zei ik van, hey, is het niet gek dat de Partij van de Arbeid met arbeid in de naam minder goed scoort structureel op werkgelegenheid dan de VVD? Maar dat had hier inderdaad mee te maken. Als je wilt dat de inkomensverschillen niet al te groot of liefst nog wat kleiner worden, een bepaalde sociale zekerheid, als je die belangrijk vindt, ja, dan kan dat ertoe leiden dat je structureel wat minder werkgelegenheid schept.
Ja, precies. Dus het is een, ja, het CPB noemt het, is een arbeidsaanbodmodel. Op lange termijn gaat het om het arbeidsaanbod. Ja, klopt. En ja, die andere punt inderdaad, als jij op kortere termijn bijvoorbeeld het meer economische groei of werkgelegenheid wil, kan je bijvoorbeeld voor kiezen om de economie te stimuleren door je overheidstekort te vergroten. Dus door de belastingen te verlagen of meer uitgaven te doen als overheid. Dat is dan op kortere termijn of middellange termijn, dat zie je nu ook in al de doorgerekende verkiezingsprogramma's, is dat goed voor je economische groei. Maar dat, ja, het gaat ten koste van je overheidssaldo, dus van je overheidsfinanciën.
Ja, een partij die deze keer niet meedeed, maar in 2012 wel, was de PVV. En die scoorde toen op een aantal van die punten heel erg goed. Het leek dus wel alsof ze dat model van het CPB ook goed bestudeerd hadden en doorzien hadden. Want ze hadden minder bezuinigingen dan anderen. En als ze bezuinigden, dan deden ze dat vooral op uitgaven die naar het buitenland gaan. Het met Europa afgesproken tekort werd dus ook groter. De inkomensongelijkheid werd groter. Maar ja, werkgelegenheid was bijvoorbeeld wel een heel positieve uitkomst bij de PVV.
Ja, precies. Dus misschien nog even goed om te zeggen dat de PVV dus in 2010, toen ze gedoogsteun uiteindelijk gaven aan het kabinet Rutte 1, toen hadden ze ook een doorgerekend verkiezingsprogramma. Dus PVV heeft eigenlijk altijd meegedaan tot het laatste jaar 2012. En nu doen ze inderdaad de afgelopen twee keer niet mee. Ja, wat de PVV toen besloot is, dit is eigenlijk die afruil weer tussen overheidsfinanciën en economische groei. Zij bezuinigden toen veel en veel minder dan andere partijen, wat op korte termijn dan goed is voor je economische ontwikkeling. Dus daar kwamen er relatief goed uit qua werkgelegenheid en economische groei. En wat zij deden is dat om de overheidsfinanciën te verbeteren, bezuinigde vooral op uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking. Ja, als je op uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking bezuinigt, dan is dat goed voor je overheidsfinanciën. Maar, en het is niet negatief voor de binnenlandse economische groei, of tenminste heel beperkt, omdat dat allemaal geld is in het buitenland uitgegeven.
Ja, dit zijn bezuinigingsposten die je vaker ziet terugkomen. Hè? Ontwikkelingssamenwerking aan de rechterkant en aan de linkerkant bijvoorbeeld bezuinigen op defensie. Dat is iets vergelijkbaars.
Ja, dat zie je vaak terugkomen. Ja, zeker.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
Zullen we eens kijken naar de kick, zoals die in de wandelgangen genoemd wordt, van deze keer. Keuzes in kaart 2021. Wat valt u deze keer op?
Nou, wat ik kijk zeg maar historisch, hè? Dus vanaf 1986... tot en met nu heb ik eigenlijk alle data in een dataset beschikbaar. Dus ik heb snel gekeken van hoe verhoudt de 2021 doorrekening op hoofdlijnen tot de voorgaande. En wat nu vooral heel erg opvalt is dat
U hebt dus nog veel meer grafieken en modellen dan het Centraal Planbureau zelf al in de stukken aanlevert.
Ja, dus ik doe een historische vergelijking en dat doet het CPB niet. Want het CPB wil geen jaar op jaar uitspraken doen of zeggen van partijen doen dat nu meer of minder goed. Dat willen ze niet. Dus ze geven alleen 2021, maar ik kan dan een reeks maken. En wat je dan vooral ziet is dat blijkbaar nu in de coronacrisis en dus het hele idee van er moet weer een sterke overheid komen, daar zie je dus wel dat nu dat partijen behoorlijk wat extra uitgaven doen. Dus de overheid wordt echt groter. Dat zie je terug in de eigenlijk bij alle partijen. De overheid wordt echt wel groter qua uitgaven. Nou, dat is dan een teken van een sterke staat, zeg maar. Maar er wordt ook Er wordt ook heel veel extra inkomsten binnengehaald. Dus er is ook een zware belastingkant. En wat je daar vooral ziet is
vooral
dat...
Vooral belasting op bedrijven.
Ja, de belasting op bedrijven gaat in die zin echt fors omhoog. Veel forser dan de voorgaande keren. Dus je ziet dat partijen... Misschien is het ook een beetje de Piketty-trend die we nu zien. Dat de belastingen op vermogen nemen eigenlijk bij... Nou, vooral trouwens GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie. Maar ook CDA verhoogt ook de belasting op vermogen bijvoorbeeld. Die zie je echt toenemen. En je ziet inderdaad belastingen voor bedrijven worden fors verhoogd. Wat er ook mee te maken kan hebben dat er een soort idee is van... We hebben net in de coronacrisis het bedrijfsleven heel erg gesteund. Misschien willen we ook iets terugvragen daarvoor als overheid. Dat zou kunnen. Maar dat is wel heel duidelijk, dat verschil. Dus ja, echt,
het is ook een totaal ander beeld eigenlijk dan wat je zag in de kabinetsformatie... waar de VVD op het laatste moment nog de afschaffing van de dividendbelasting had ingeboekt. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Ja. Maar toen was het dus eigenlijk een hele andere richting.
Ja, dus het algemene beeld dat het bedrijfsleven in die zin er minder goed op staat... en dat politici denken wij kunnen een hogere belasting aan bedrijfsleven vragen... en aan de vermogenden, dat zie je heel duidelijk terug. Dus winst wordt inderdaad meer belast. En dat is echt heel fors als je het in historisch perspectief bekijkt. Dus ja, ik ben benieuwd wat er mee gaat gebeuren in de kabinetsformatie. Maar het is bijzonder om te zien dat het toch wel... Nou, op een of andere manier alle partijen in de greep houdt. Dat is sowieso iets wat heel erg opvalt als je doorrekeningen in historisch perspectief bekijkt. Dat je eigenlijk ziet in Nederland dat alle partijen bij één verkiezing ongeveer hetzelfde kant op gaan. Dus bijvoorbeeld of allemaal gaan ze heel veel geld uitgeven of ze gaan allemaal heel erg bezuinigen. Maar er zitten dan wat nuanceverschillen in. Maar eigenlijk is er in die zin best wel... Ik weet niet wat het goede woord is.
Consensus.
Ja, dat zou iemand zijn. Dus misschien moet je het woord tunnelvisie gebruiken. Maar oké, consensus klinkt beter. Een soort consensus van we gaan met z'n allen die kant op. Nou, dat zie je nu weer heel duidelijk terug. Dus alle partijen zeggen eigenlijk de overheid moet groter. En waar gaan we belasting vandaan halen? Nou, bij de bedrijven en bij de vermogenden. En bij ook de topinkomens wordt er nu ook vaak een hoger tarief gevraagd.
Ja, er is dus geen zwart-wit situatie als je... ook niet als je als kiezer nu de keuze gaat maken tussen de partijen die we meestal aan het roer zien zitten. Ze verschillen wel iets, maar in de basis kunnen ze er ook samen uitkomen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het Nederlandse systeem dat je altijd met 2, 3, 4 partijen samen moet regeren.
Nou ja, dat is natuurlijk het... Kijk, als je als politieke partij aan de gang gaat met zo'n doorrekening, kan je, als je een beetje politisch strategisch denkt, kan je natuurlijk bedenken van ik wil... iets uit de doorrekening laten komen wat heel erg onderscheidend is... en waarmee ik me echt afzet tegen andere partijen... en waarom mensen op mij willen stemmen. Je kan ook nadenken van ja, ik wil juist me niet al te radicaal... of opstellen in zo'n doorrekening, want ik wil formeren. Ik wil straks eruit kunnen komen aan de
formatietafel. Ja, de minst radicale in heel veel opzichten is in al deze grafieken... viel mij op, de SGP. Daar zie je soms geen enkele afwijking van het basispad.
Ja, nee, dat is vaak. De SGP is natuurlijk nu zo niet echt een radicale partij. Ze willen wel de overheidsuitgaven volgens mij iets verlagen. Daar zitten ze een beetje gelijk met de VVD. Maar wat mij bijvoorbeeld heel erg opviel is de belasting op milieu. Dus je ziet traditioneel dat milieuvervuiling, dat er hele hoge belastingen worden gevraagd. Natuurlijk vooral door GroenLinks. Hè? En dat dan altijd gebeurt van hele hoge belastingen erbij op milieuvervuiling. En dan lastenverlichting op arbeid om... werken aantrekkelijker te maken, goedkoper te maken en meer werkgelegenheid creëren.
Ja, dat leidt dus tot wat ik net noemde, die enorme verbouwing van de systemen.
Ja, precies. Dus GroenLinks heeft altijd niet zo'n heel grote verandering van belastingstelsel, met hele zware milieubelastingen en dan heel veel lastenverlichtingen. Maar daar zie je bij GroenLinks nu dat echt veel minder dan voorheen. Dus je ziet dat hun extra lastenverzwaringen op milieu, die zijn heel erg beperkt vergeleken met voorgaande jaren. En de lastenverlichting op arbeid valt ook in die zin wel mee. Dat valt sowieso op in deze hele doorrekening. Dat de lastenverlichtingen op arbeid niet heel erg radicaal er uitspringen. Of de lastenverlichtingen voor huishoudens. Wat er dus vooral uitspringt is de hele hoge extra belastingen voor bedrijven en op vermogen en winst.
Ja, die collectieve lastenuitgaven die stijgen dus ook in historisch perspectief enorm. Zou je kunnen zeggen, ja, toen waren er nog geen CPB-doorrekeningen, maar dat voor omstandigheden zijn ook iets anders. Dat we terug zijn in de jaren 70?
Dat vind ik een hele lastige uitspraak.
Zou Den Uyl zich thuis voelen bij deze cijfers?
Nou, dat denk ik in die zin wel, ja. Wat je vooral in ieder geval terugziet, is dus dat je in een periode zit met hele, hele lage rente. Dus het geld lenen is in die zin gewoon heel goedkoop voor de Nederlandse staat. Daar gaan partijen ook mee aan de haal.
En je dat is ook dat... de reden dat het Wopke Wiebesfonds is ontstaan.
Ja.
Je kunt als overheid gratis geld krijgen en dat kun je investeren.
Ja, nou ja, investeren is inderdaad het volgende. Je ziet dat partijen echt willen investeren. Dus de uitgaven van de overheid nemen echt fors toe. En daarbij dus een soort algemeen tendens of gevoel dat dus grote bedrijven, vermogende mensen en hoge inkomens toch wat extra's moeten gaan bijdragen deze keer. Dat zie je trouwens vaak na grote crisissituaties. Dus ook na grote oorlogen. Hè. Er zijn heel veel mensen die zeggen dat de coronapandemie qua schok eigenlijk alleen maar te vergelijken is met de grote oorlog. Nou, dan zijn crisisheffingen daarna ook wel te begrijpen.
Ja, als je de tabel ziet van de collectieve lasten, dan zie je de Partij van de Arbeid en de SP en GroenLinks dat meest uitspringen in de stijging.
Ja, dus dat is duidelijk links-rechts. Hè? Dus je ziet heel duidelijk de links-rechtsverdeling.
Maar wat me dan opvalt is dat D66, die een beetje tussen links en rechts in zit als het om economie en financiën gaat, dat die zelfs de collectieve lasten verminderen, samen met de VVD eigenlijk als enige. Hoe kan dat dan? Want D66 wil ook wel structureel een aantal dingen echt veranderen in de samenleving.
Ja, het heeft ermee te maken dat D66 het belastingstelsel hervormt. Dus het toeslagenstelsel wordt er afgeschaft. Toeslagen worden bij het CPB geboekt onder de sociale zekerheidsuitgaven. En die sociale zekerheid, die toeslagen worden afgeschaft. Dus dat is dan een bezuiniging op sociale zekerheid. Maar vervolgens kan je het omzetten dus in een behoorlijke lastenverlichting. En dat zie je in dit plaatje hier terug.
Ja,
maar
dus de overheid hoeft eigenlijk geen geld meer rond te pompen, zou je populair kunnen zeggen.
Ja.
En daardoor wordt het niet ingeboekt bij sociale zekerheid.
Ja, als het goed is, ik denk dat je ook wel erg sociale zekerheid hebt liggen. Zeker. Maar ik ga ervan uit dat dan bij D66 bij sociale zekerheid je nou eens een min ziet.
Klopt, die min is zelfs nog groter dan bij de collectieve lasten in het algemeen.
Ja, precies. Nou, dat is precies wat je
daar
ziet.
Dat is een hele opmerkelijke grafiek. Bij sociale zekerheid gaan alle partijen meer uitgeven. Ook de VVD en het CDA, maar D66 als enige minder.
Ja, dus je zegt toeslagen, dat doen we niet meer. En we gaan vanaf nu lagere belastingen en verzilverbare heffingskortingen. Dus via de belastingkant ga je krijgen. En ja, dat is dus een lastenverlichting die je dan ziet.
En maar, als ik dat aan Koolmees zou vragen, dan zou hij waarschijnlijk zeggen dat dit niet minder sociaal is dan wat de andere partijen willen.
Ja, precies. Ja, en op hoofdlijnen zal dat sowieso kloppen, ja. Ja, dat is zeker waar. En overigens zegt dus, je liet het zien, de lasten, de collectieve lasten voor van D66 gaan naar beneden. Maar je ziet dat D66 bijvoorbeeld wel de vermogensbelasting behoorlijk verhoogt. En ook de winstbelasting voor bedrijven gaat iets omhoog. Dus ja, onder zo'n algemene collectieve lastenpost zitten nog wel wat andere.
Ja, bij de lasten voor bedrijven staat D66 zelfs in de verhoging als derde genoteerd achter de Partij van de Arbeid en de SP. En zelfs nog boven GroenLinks van D66, daar gaat met plus 15,5 gaan de bedrijfslasten omhoog.
Ja, precies. Dus dat is, dus dan zie je weer, we hadden het net over, dat er dus een algemene tendens is. Wat doen we met uitgaven en lasten? Maar als je dus dieper inzoomt in de uitgaven en in de lasten, dan ineens zie je de politieke verschillen ontstaan. Dat zie je hier ook heel duidelijk terug.
Ja, en je ziet ook aan de andere kant de lastenverlichting voor huishoudens. Daar komt D66 eigenlijk samen met de Partij van de Arbeid in een gezellig dansje, want die gaan allebei heel ver in het lastenverlichten voor huishoudens.
Ja, en bij D66 wordt dat dus bovenal betaald door dus de toeslagen te verminderen. En bij de Partij van de Arbeid wordt het bovenal betaald door dus hogere belastingen op voor bedrijven en voor vermogenden te heffen. En die dan om te zetten in een algemene lastenverlichting voor huishoudens. Ja.
Ik las in het boek wat u 4 jaar geleden schreef, De Rekenmeesters van de Politiek, dat specifiek arbeidsmarktbeleid, zoals dat in het jargon heet, dat heel moeilijk uit te rekenen is. Wat is dat trouwens, specifiek arbeidsmarktbeleid?
Nou, het ging toen vooral over dat in de beginjaren van de doorrekening had je dus 86, 89 waren er veel werkgelegenheidsplannen. Dus de overheid die ging banen creëren. Ja. Er was
dus dat moest ook doorgerekend worden van wat zijn daar de effecten van?
Ja, precies. En dat is heel specifiek. Dat moet doorgerekend worden. En er komt eigenlijk, nou ja, er was daar een verandering in het economisch denken. Dus dat was toen vooral, kan je als overheid dus werk creëren door gewoon inderdaad banen te creëren, arbeidskortingen te regelen. En nu zie je vooral terug dat de partijen dus vooral via het arbeidsaanbod gaan. Overigens zie je in deze doorrekeningen, dat is wel interessant, wel veel discussies weer terug over basisbanen en banen bij de overheid. Nee, maar dat is inderdaad specifiek arbeidsmarktbeleid, ja.
Ja, je had in die tijd, ik noemde zijn naam net al eventjes, Joop den Uyl. Die was in 1981-82 een soort superminister van werkgelegenheid. En die had ook banenplannen. En andere partijen die toen aan het kabinet deelnamen, dat waren CDA en D66. En die ergerden zich heel erg aan al dat gerekende de hele tijd van den Uyl. Van het zou 100.000 of 200.000 of 300.000 extra banen opleveren. Maar eigenlijk heeft dus in de loop van de geschiedenis die daarna volgde het Centraal Planbureau gezegd, ja, dat kun je eigenlijk zo allemaal niet berekenen.
Nou, het was gewoon de kennis van de economische wetenschap ging vooruit. Dus er kwam steeds meer bewijs van, ja, is het nou echt zo dat op het moment dat je inderdaad dat je zegt in Nederland, we gaan allemaal nu 30 uur werken, dus arbeidstijdverkorting, betekent dat dan inderdaad dat er meer werkgelegenheid komt echt gelijk op korte termijn, wel of niet? Nou, er werd steeds meer duidelijk dat vooral dus dat er minder bewijs voor was. En je ziet dus dat de modellen van het CPB aangepast zijn, vooral in de jaren 90. En dat er meer is geredeneerd vanuit het arbeidsaanbod. Dus je moet het aantrekkelijker maken om te gaan werken. Dat wordt net over het verschil tussen de uitkering en het ontvangen loon.
Ja, er is nog een ander ding waar altijd discussie over is. En dat is investeringen in onderwijs en ook in dingen zoals research en development, innovatie. Nou zie ik bij onderwijs dat er daar springen uit qua investeringen in deze volgorde GroenLinks, Partij van de Arbeid en D66. Die zitten allebei op zo'n plus 9% extra uitgaven voor onderwijs. Nou is kritiek op het Centraal Planbureau vaak van, ja, wij willen dat, meer uitgeven aan onderwijs en wat er aan vast zit. Maar jullie geven eigenlijk niet aan hoe belangrijk dat voor de economie is en voor Nederland als geheel op termijn.
Ja, klopt. Dus de kritiek is, op het moment dat je extra onderwijsuitgaven doet, dan leidt dat op korte termijn wel tot extra besteding van de overheid en daarmee werkgelegenheid, want er moeten leraren aangenomen worden, onderzoekers aangenomen en dergelijke. Maar je ziet op langere termijn zie je niet dat je economie ervan groeit. He, dus terwijl we weten dat op het moment dat je investeert in onderwijs en onderzoek en ontwikkeling, dat je waarschijnlijk met z'n allen productiever wordt, dat je slimmer omgaat met je kapitaal, ja, en je arbeid.
Dat hoef je eigenlijk niet eens te berekenen. Je weet het gewoon.
We weten het. Alleen het komt niet in de modellen terug. Dus het is niet zo dat ze dan in het jaar 2060, dat deze partijen dan een veel hogere economische groei zien. Dus in die zin worden ze dan niet voor beloond. Dat is de kritiek. Overigens was het bij de presentatie van Keuzes en Kaart gisteren ook heel duidelijk dat de directeur Pieter Hazekamp dus er ook daar ook bewust van is. En ook dat aangeeft van ja, dit is gewoon een verschil tussen wat we weten dat er gaat gebeuren qua economische kennis en wat er in het model zit. Maar ik denk wel dat het, dus dit jaar is het wel zo vaak, die discussie is zo vaak teruggekomen, dat ik wel denk dat CPB die modellen de komende jaren gaat proberen aan te passen.
Ja, ik hoorde Hazekamp dat ook zeggen. En trouwens, Hans Momaas, die zei er ook iets over. Toen ging het over het begrip breed welzijn. Dat zit er natuurlijk ook aangekoppeld. Dat ze wel inmiddels met de wetenschap zo ver gekomen zijn dat ze mogelijkheden zien om dat model wel iets aan te passen, zodat dat toch beter erbij kan worden berekend.
Ja, dus ik ga ervan uit dat het Centraal Planbureau dat inderdaad de komende 2 jaar gaat doen. En dus op met de wetenschap aan de slag gaat van hoe kan je inderdaad op langere termijn met economische groei beloond worden als je in onderwijs en onderzoek en ontwikkeling investeert. Bij het Centraal Planbureau zijn ze nu op zoek naar een nieuwe programmaleider macro-economie. Ik denk dat die persoon heel hard aan de slag mag met dit in de modellen verwerken. Want bij de volgende verkiezingen, bij de volgende doorrekening, zal deze discussie weer opkomen.
Dus luisteraars van Betrouwbare Bronnen, als jullie het belangrijk vinden dat dingen als onderwijs en het breed welzijnsbegrip beter in de modellen terugkomen in de toekomst, solliciteer nu bij het Centraal Planbureau. En misschien ook bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Want daar hebben ze mensen voor nodig die daar ideeën over hebben. En die zo slim zijn dat ze dat in het model kunnen verwerken.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat klopt helemaal.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Laten we even luisteren naar Pieter Omtzigt. Dat is een econometrist. Die weet dus heel veel van cijfers en modellen. Maar toch heeft hij een kanttekening.
Of het nu dus gaat over belastingen, klimaat- of milieumaatregelen, inkomenspolitiek of zelfs coronamaatregelen, we maken modellen. En daar is in beginsel helemaal niets mis mee. Maar deze modellen bepalen in toenemende mate het beleid. En daar is wel iets mis mee. Want modellen beschrijven de werkelijkheid, maar de werkelijkheid is buitengewoon complex. En per definitie niet volledig in een model te vangen. En op het moment dat we dit vergeten, gaat het mis.
Ik geloof dat de coalitie van Wout Koolmees en Pim Fortuyn moet worden uitgebreid nu met Pieter Omtzigt. En hij kan het weten, hè, want hij is een cijferman.
Ja, maar hij heeft natuurlijk helemaal gelijk. Hè? Dus de modellen zijn sowieso natuurlijk een enorme versimpeling van de werkelijkheid. Dus een hulpmiddel. En zo moeten ze ook ingezet worden. En als je daarmee bezig bent, is het handig om ook bewust te zijn van de nadelen, van de zwakheden van zo'n model. Het probleem is dat blijkbaar de mensen die beslissingen nemen, dat niet altijd zijn. Overigens ook politici. Hè? Ik bedoel van, het zijn ook vaak politici die aan de hand van de modellen uiteindelijk besluiten, laten we deze of deze beleidsoptie kiezen. Kijk, en het probleem is alleen dat Pieter Omtzigt heeft hier helemaal gelijk. Alleen de vraag is natuurlijk wel, wat is het alternatief? Is het nu dat hij eigenlijk voorstelt dat we zonder modellen moeten gaan werken? Dat lijkt me geen gewenste situatie, want je wilt volgens mij wel in ieder geval een idee hebben waar beleid toe gaat leiden in de verre toekomst. En daar een onderbouwd, een beetje gerationaliseerd beslissingen nemen. Dus volgens mij zit er veel meer op. En dat is, denk ik, heeft u gelijk in. De modellen moeten verbeterd worden, waar mogelijk. En je moet weten wat de zwakheden van een model zijn. En daar rekening mee houden. Hij heeft natuurlijk helemaal gelijk.
Ja, hij schreef onlangs een artikel, een lang artikel. En daar gaf hij een voorbeeld aan. Dat had te maken met het belastingstelsel. En hij noemde eigenlijk twee mensen die buren van elkaar zijn. Die hetzelfde werk doen op dezelfde school. Waren ze docent. Maar ze hadden toch hele andere uitkomsten onder de streep. En dat had te maken met hun fiscale positie. De ander was alleenverdiener voor een heel gezin. En bij de ander was tweeverdiener. En nou ja, voor christelijke partijen was dit in het verleden ook wel eens een reden om misschien maar niet dingen bij het CPB te laten doorrekenen. Want zij zeiden, ja, wij vinden dat onrechtvaardig dat er zulke grote verschillen komen terwijl mensen hetzelfde werk doen.
Ja, nou ja, maar dit is eigenlijk waar we het net over hadden. Dus op de korte termijn zeg je, wij willen dat het profijtelijker wordt om te werken. Dus inderdaad, je zegt twee verdieners krijgen dan een belastingkorting. Dat zie je ook de afgelopen jaren de hele tijd gebeuren in de CPB-doorrekeningen. Twee verdieners krijgen een belastingkorting, waardoor ze dus gaan werken. Maar ja, dan zijn één verdieners, waar dat niet gebeurt, die komen er in inkomensverhouding, komen die er slechter uit. Kijk, als je dat dus heel veel doorrekeningen achter elkaar doet, ziet het er in die ene doorrekening wel oké uit, die verschillen tussen die twee groepen. Maar als je dat dus jaren achter elkaar doet, krijg je hele grote inkomensverschillen tussen huishoudenstypes. En die lopen dan uit de hand. Daar werd het CPB dan ook voor gewaarschuwd. En terecht dat Pieter Omtzigt, en ook de ChristenUnie doet dat trouwens. Die zeggen van ja, het is nu wel uit de hand gelopen. Ja, dus wat daar is gebeurd, is dat eigenlijk je keuzes maakt op basis van CPB-modellen, maar dat de echte afrel niet zichtbaar werd. Namelijk te grote verschillen in belastingdruk tussen een eenverdienersgezin en een tweeverdienersgezin. Dat is daar fout gegaan. Daar komen we dan nu achter. Dat is eigenlijk dan een blinde vlek geweest.
Er is nog een ander interessant ding. Dat zag ik bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Je kunt natuurlijk allerlei mooie milieu- en klimaatdoelstellingen hebben. Maar juist op dat terrein heb je ook heel veel wat ze noemen waterbed effecten. Want Nederland is natuurlijk geen eiland. Als je in Nederland een vervuilende fabriek sluit, dan gaat die misschien wel in België hetzelfde doen. En dan ben je eigenlijk nog niet verder. En wat me opviel, ik zag ergens een grafiekje van partijen als GroenLinks en D66 die dan heel veel doen nationaal. Maar waar dan toch best wel veel internationale weglekeffecten zaten. En dan zag ik een klein grafiekje van de ChristenUnie. Maar waar bijna geen weglekeffecten zaten. En ja, per saldo is dan het effect ongeveer hetzelfde. Dat vond ik ook wel interessant.
Ja, dat zie je. Dus het gaat eigenlijk ook om gedragseffecten bijvoorbeeld. Ja, van je hebt beleid en daar kunnen dan de actoren in de economie op reageren. Dus inderdaad naar het buitenland gaan. Je ziet dat vaak natuurlijk bij discussies over meer, als je over financiën en economie hebt, meer over de belastingen voor bedrijven bijvoorbeeld. Stel je voor, je zou die heel erg verhogen. Gaat de bedrijvigheid dan naar het buitenland toe? Nou, Zelfde discussies natuurlijk met bijvoorbeeld een CO2-heffing. Als je CO2-heffing heel erg zou verhogen, gaan bedrijven dan niet in het buitenland aan de slag of gaan ze productie verplaatsen? Nou, dat krijg je ook inderdaad bij vliegbelastingen bijvoorbeeld. Als je die erg verhoogt, gaan mensen dan niet over de grens vliegen.
Wat je nu al hoort, bijvoorbeeld mensen uit Brabant die via Düsseldorf vliegen.
Ja, precies. Nou ja, dus dat, je krijgt gedragseffecten. Dat doet inderdaad datgene teniet wat je wel zou willen bereiken. Omdat mensen dus eigenlijk een vluchtroute kiezen om toch te gaan vliegen of om toch belasting te ontwijken.
We hebben het er al over gehad, maar als je het model goed snapt, dan kun je ook sturen op bepaalde uitkomsten. De PVV gaf ik straks als voorbeeld in 2012. Is dat dit jaar, 2021, ook gebeurd? Heeft u al dingen ontdekt, laten we zeggen slimmigheidjes, waar partijen misschien gewoon door heel hard in te zetten op bepaalde dingen weten, ja, dan komen we goed uit dat model?
Nee, zo diep ben ik er nog niet op ingegaan, dus dat weet ik nog niet. Maar
die 400 pagina's, die moeten nog allemaal stuk voor stuk bekeken worden.
Ja, wat je hoogstwaarschijnlijk zal zien is dat partijen bijvoorbeeld, over het algemeen wordt de economie gestimuleerd door de partijen, dus expansief begrotingsbeleid. Nou, als je wil dat dat je daar het meeste effect van ziet in heel je kabinetsperiode, is het handig om bijvoorbeeld het eerste jaar van je doorrekening al meteen te beginnen met stimuleren. En niet in het laatste jaar, in 2025. Dus dat zul je zien, dat er dus wat ze noemen frontloading is. Dus aan het begin van de kabinetsperiode wordt er geld uitgegeven.
Dus dan helpt het ook als je bepaalde grote stelselwijzigingen niet wil, want dat kost tijd en die hebben niet meteen effect. Je kunt beter dan werken met de bestaande systemen en daar plusjes bij zetten.
Nou, zeg maar, als je geld wil uitgeven en je wilt dat je economische groei aan het eind van de kabinetsperiode er goed uitziet, kan je beter gelijk beginnen met geld uitgeven en gelijk de lastenverlichting doen. En andersom is natuurlijk, op het moment dat je juist zou willen bezuinigen of je zou willen lasten verzwaren en je wilt dat daardoor dat het negatieve effect ervan minder zichtbaar wordt, dat kan je het best in het laatste jaar van je kabinetsperiode doen. Dus dat soort discussies zijn er altijd. Maar ik denk eigenlijk dat, dit gaat inderdaad over het gamen of het tweaken. Ik denk wel dat dat speelt altijd, maar de grote discussie is vooral als je moet bezuinigen, hoe je dat slim kan doen. Dus hoe kan je pijn in die zin wat verstoppen? Daar zie je dat altijd wel terug.
Ja.
Het is nu in die zin is het een bijna een fijne periode om je doorrekening te doen als politieke partij.
Omdat het toch een soort algemeen besluit is van we gaan meer uitgeven.
Ja, ik bedoel, zelfs de VVD wil in die zin niet bezuinigen. Rente is heel erg laag. Iedereen vindt het oké dat er geïnvesteerd wordt. Dus het doet nu minder pijn, inderdaad.
Ja, nou, vordert de wetenschap natuurlijk. Dus je zou kunnen zeggen, modellen worden steeds gesofisticeerder. Er is bijvoorbeeld een aparte deelberekening tegenwoordig ook over de woningmarkt. Maar als je dan uiteindelijk die hele doorberekening gaat maken, is het dan nog wel te doen om al die modellen op elkaar te laten aansluiten?
Ja, dat is dus heel lastig. Dat is heel lastig. Dus vooral inderdaad Planbureau voor de Leefomgeving. Dus dat als je alle...
Ja, want die doen het eigenlijk apart. Hè? Ze presenteren het op dezelfde dag,
ja.
Maar ze hebben een apart model.
Ja, dus Planbureau voor de Leefomgeving en de Centraal Planbureau hebben inderdaad aparte modellen. Maar die werken wel op elkaar in. Dus bijvoorbeeld net van de CO2-heffing. Dus op het moment dat jij zegt van ik wil de CO2-uitstoot verminderen en ik ga een belasting doen op CO2-uitstoot voor zware industrie of juist lichte industrie of iets dergelijks, dan heeft dat effecten bij Planbureau voor de Leefomgeving.
Ja, ik zag zelfs ergens in een footnote,
het CPB,
dat het ging geloof ik over vrachtwagens die zwaar CO2-uitstotend zijn, die stonden wel in een bepaald model mee, waren ze meegenomen bij het Planbureau voor de Leefomgeving, maar niet bij het CPB. Dus er kunnen blijkbaar ook nog detailverschillen zijn.
Ja, zeker. Zeker, die zijn er ook. En het is ook, kijk, dat is ook het lastige van de kritieken die net genoemd zijn. Ja, het is inderdaad natuurlijk zo dat je bijvoorbeeld niet heet het alle afruilen ziet van keuzes, alle negatieve kanten van bepaalde keuzes die je maakt. Maar ja, je kan ook niet alle afruilen zichtbaar maken, want dan wordt het hele model zo lastig en zo moeilijk dat het niet meer uitvoerbaar is en niet meer goed op elkaar aansluit. Dus ergens zit er ook gewoon voor de uitvoerbaarheid en de werkbaarheid zitten daar grenzen aan.
Ja, en het zal dus ook niet zo zijn waarschijnlijk dat over, laten we zeggen, 10, 20 jaar die twee modellen van het CPB en het Planbureau voor de Leefomgeving één model zijn, want dat wordt gewoon te ingewikkeld.
Dat kan ik me inderdaad bijna niet voorstellen. Ik denk eerder wat er nog gaat gebeuren is dat het Sociaal Cultureel Planbureau, want we hebben het nog niet eens over gehad. Maar je hebt natuurlijk het Centraal Planbureau dat financieel-economisch de doorrekening doet. Planbureau voor de leefomgeving, die vooral dus op klimaat, milieu, woningbouw, mobiliteit zit. Maar het Sociaal Cultureel Planbureau, ja, je moet er niet raar op kijken als die in een bepaalde periode ook wil gaan doorrekenen. En dat hij daar ook met modellen komt. Of in ieder geval met iets van een doorlichting. Dus ik verwacht eerder nog meer verschillende modellen eraan vast dan dat er één groot geïntegreerd model komt. Ja.
Ja, als die doorrekening gepresenteerd is, dan hoor je altijd partijen weer van alles claimen. Hè? Twitter is overstelpt dan door allerlei tweets gestuurd vanuit de spin doctor rooms van de partijen. Wij zijn de banenkampioen, wij zijn de klimaatkampioen, et cetera, et cetera. Heeft dat invloed op de kiezer? Kan dat de verkiezingsuitslag veranderen? Even uitgaande van het basispad.
Nou, ik heb in mijn proefschrift wat berekeningen gemaakt. Kan je een verband vinden, of als je onderzoekt tussen de scores die je behaalt als partij en hoeveel stemmen je vervolgens haalt. En dat is eigenlijk niet te vinden.
Nee, dus lijkt me trouwens ook een onmogelijk model om te maken.
Ja, dat is ook bijna niet te doen. Maar dus inderdaad, er is eigenlijk vrij weinig bewijs dat meedoen met een doorrekening dat je meer stem oplevert. Het is ook vrij weinig bewijs dat als je bijvoorbeeld de banenkampioen bent, dat je dan meer stemmen krijgt dan als je de koopkrachtkampioen bent. Maar ik kan me wel voorstellen dat het voor je positionering als partij wel fijn is om kampioen te zijn op iets wat ook bij je past natuurlijk. Dat zullen partijen altijd proberen te doen. Er komt ook wel discussie over natuurlijk. Je ziet nu in deze doorrekening, zal de discussie komen. Ik zag het al van, ja, wie heeft nou de hoogste of de laagste staatsschuld? Daar kwam discussie over. Want je traditioneel verwacht je dat de CDA en de VVD het meest niet zuinig met de overheidsfinanciën zijn met de staatsschuld. Op kortere termijn, nou, daar zal discussie over komen. Andere discussies zijn dat zijn van wat gebeurt er met de milieubelastingen. Andere zijn wat gebeurt er met de lastenverlichtingen voor de huishoudens. Dat zijn toch wel posities, scores die partijen graag willen hebben.
Misschien daar nog even op aansluitend, ook een beetje tot slot. We zagen afgelopen week ook al discussie tussen de lijsttrekker van de VVD en die van het CDA over bezuinigingen in de nabije toekomst. Er wordt dus breed op dit moment gezegd, ja, we gaan eigenlijk niet voorlopig niet bezuinigen. We moeten eerst maar eens uit die coronacrisis. Pieter Hazekamp van het Centraal Planbureau die zei ook, we zitten in Nederland nog altijd goed als het gaat over de ontwikkeling van de staatsschuld. Want pas als die over de 80% gaat, dan moeten we ons echt zorgen maken. En daar zit eigenlijk geen enkele partij die zit in die richting. Wat denkt u met al uw expertise? Gaat er in de komende kabinetsperiode, laten we uitgaan van 4 jaar, gaat er uiteindelijk ook bezuinigd worden? Of horen we dat verhaal de komende jaren niet?
Ik denk dat zolang we inderdaad onder de 75% blijven zitten, dat we dat verhaal inderdaad niet echt horen. Wel nu even in een verkiezingsdebat tussen de twee mannen die hoog in de peilingen staan. Of het hoogst volgens mij bijna. Rutte en Hoekstra liggen even bij elkaar. Maar ik denk niet dat dat terug gaat komen de komende jaren. Nee, zie ook niet in de programma's terug. Hè? Dus het wordt niet echt bezuinigd. De programma's laten vooral zien waar je met de samenleving of met de economie heen wil. En je ziet daar dus heel duidelijk verschillen tussen belastingen, uitgaven. Tussen wie geeft dan onderwijsgeld uit, wie aan defensie. Zie ik heel duidelijk verschil tussen wat linkse en rechtse partijen. Dus dat is het grote voordeel van deze doorrekeningen. En ja, bezuinigen, nee. Ik ben blij dat we na de vorige crisis hebben geleerd dat het onverstandig is om je vooral te richten op bezuinigingen als je in een economische crisis zit. Dat is wel goed dat we die les hebben geleerd, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, nog even over de kabinetsformatie. Als je de doorrekeningen ziet, dan zie je eigenlijk een verschil tussen aan de ene kant op meerdere gebieden, VVD en CDA. Aan de andere kant de linkse partij. En dan zit D66 er soms een beetje tussenin. Maar dit betekent dat het waarschijnlijk toch ook weer niet een heel makkelijke kabinetsformatie wordt. Want uit alle drie die groepen zitten er waarschijnlijk straks partijen aan de kabinetsformatietafel.
Ja, dat klopt. Nee, ja, ik denk niet dat het een makkelijke formatie wordt. Dat gaat inderdaad maanden duren. Dus ze zullen moeten onderhandelen. Kijk, en op basis van mijn proefschriftonderzoek kan ik dan zeggen, nou, wat er hoogstwaarschijnlijk gaat gebeuren is dat de lasten, verzwaringen voor bedrijfsleven, dat die niet in de mate gaan voorkomen als dat de partijen nu beloven. De lastenverlichtingen voor de burgers zullen ietsje minder worden dan beloofd. Waarschijnlijk zullen we toch wat minder onderwijsinvesteringen zien dan dat we nu beloofd hebben.
Dus eigenlijk
hebben.
Gewoon alle plussen die worden wat minder en alle minnen worden ook wat minder.
Ja, dus, kijk, ook in deze programma's zie je natuurlijk wel bezuinigingen. En er staan ook lastenverhogingen in. En bezuinigingen en lastenverhogingen zijn gewoon pijnlijk. En je wilt als coalitiepartij dat niet zo graag accepteren. Dat je een lastenverzwaring of een bezuiniging van een andere partij overneemt. Dus wat je vaak ziet is dat het toch lastig is om toch inderdaad die uitgaven terug te dringen. Of om toch belastingen te verhogen. Nou ja, als dat lastig is in een formatie, dan is het gevolg daarvan dat je dan ook maar minder geld gaat uitgeven dan beloofd. Hè? Dus je gaat ook nog maar wat minder lastenverlichting uitgeven dan beloofd. Ja, dat spel gaan we zien. Maar dit is wel heel, heel belangrijk voor werk. Dus in mijn proefschrift vond ik dat 69% ongeveer van de beloftes dat het ook terugkomt in het regeerakkoord. Dus wat we hier zien, keuzes in kaart, is wel een heel, hele grote voorbode van wat we in het regeerakkoord gaan vinden. Het is gewoon het voorwerk.
Dus als je straks als luisteraar van Betrouwbare Bronnen denkt, ik heb alle podcasts beluisterd en ook die van Wimar Bolhuis. En ik heb nog tijd over en de kabinetsformatie die duurt al een paar maanden. En wat zal ik nu eens gaan doen? Ga dan toch nog eens een beetje grasduinen in die keuzes in kaart. Want dan word je toch nog weer veel wijzer over wat al die verschillende partijen willen. En waar het voor een groot deel ook op zal uitkomen.
Zeker weten. Zeker weten. Ja.
Dankjewel voor dit gesprek, Wimar Bolhuis. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 172. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show, onder wie Thijs, die een berichtje insprak naar aanleiding van de vorige aflevering, waarin PG aan het slot een stukje opera liet horen.
Dag Jaap en PG, wat is het toch fijn om naar jullie anekdotes, verhalen en insights te luisteren. Geschiedenis, politicologie en opera, het is een fantastische combinatie. Dank ook voor de verwijzing naar de sopraan Nelly Mirichoiu. Ik heb direct haar CD live at the Concertgebouw met opnames uit de Vara Matinee besteld. En mijn vrouw heeft tot diep in de nacht naar haar zitten luisteren. Alle reden om ook dit jaar weer een donatie te doen. Keep up the good work.
Dankjewel Thijs en tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.